Wij slaan, gemeente, vanmorgen de Heilige Schrift op. Opnieuw in het boek Rut. Het vierde hoofdstuk, het laatste. Daarvan de versen 1 tot en met 12. Rut 4, het eerste tot en met het 12e vers. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. En Boas ging op in de poort en zette zich al daar en ziet, de losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zeide hij, wijk herwaarts, zet u hier, gij zulk een. En hij week derwaarts en zette zich. En hij nam 10 mannen van de oudsten der stad en zeide, zet u hier. En ze zetten zich. Toen zeide hij tot die losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land van de Moabieten wedergekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende, aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudsten van mijn volk. Zo gij het zult lossen, los het. En zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij dat ik het weten. Want er is niemand behalve gij die het lossen en ik na u. Toen zeide hij, ik zal het lossen. Maar Boas zei, ten dage als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult ge het ook aanvaarden van Rut, de Moabitische, de huisvrouw van de verstorvene, om de naam van de verstorvene te verwekken over zijn erfdeel. Toen zeide die losser, ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderve. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. Nu was dit van ouds een gewoonte in Israël bij de lossing en bij de verwisseling, om de ganse zaak te bevestigen, zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste, en dit was tot een getuigenis in Israël. Zo zeide deze losser tot Boas, aanvaard gij het voor u. En hij trok zijn schoen uit. Toen zeide Boas tot de oudsten en tot al het volk, gij lieden zijt heden getuigen, dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is. En alles wat van Giljon en Maglon geweest is, van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut de Moabitische, de huisvrouw van Maglon, tot een vrouw, om de naam van de verstorvene over zijn erfdeel te verwekken. Opdat de naam van de verstorvene niet worden uitgeroeid van zijn broeders en van de poort van zijn plaats. Gij lieden zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was, mitsgaders de oudsten, zeiden, wij zijn getuigen. De Heere make deze vrouw die in uw huis komt, als Rachel en als Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. En handel kloekelijk in Efrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis, zij, als het huis van Peres, dien Tamar aan Juda baarde van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Tot zover vanmorgen, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. En de prediking put zich uit wat we samen gelezen hebben. Rut 4. De versen 1 tot en met 12, dat vormt samen, gemeente, onze tekst. Het eerste gedeelte dus van Rut 4 en daarmee, en dat zult u begrijpen als de Heere het ons geeft, de voorlaatste keer dat we met elkaar luisteren naar het boekje Rut. Ik lees met u nog het eerste vers. Boas ging op in de poort en zette zich al daar en ziet de losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zeide hij, wijk herwaarts, zet u hier, gij zulk een. En hij week derwaarts en zette zich. Tot en met het 12e vers waar we lezen, opgetekend uit de mond van het volk en de oudsten, die het volgende tot Boas zeggen, uw huis zij als het huis van Peres, dien Tamar aan Juda baarde van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Tot zover. Gemeente, het is nog niet zo lang geleden. Twee jonge vrouwen, collega's, deelden hun plannen voor het jaar dat volgen zou. Een van hen: ik hoop over een paar maanden te gaan trouwen. Trouwen? Trouwen? Zo was de reactie van de ander. Echt? Officieel? Op het gemeentehuis en zo? Jawel. Nou, dat doe je toch niet. Je bent nog maar 23. Daar zit je toch aan vast voor heel je leven, is het niet? Dat vinden jullie toch? Weet je wel zeker dat dat lukt? Ik zelf woon sinds een aantal weken samen met mijn vriend. We willen eerst eens een poosje kijken of het klikt. En, nou ja, zo niet. Dan gaan we toch weer gewoon uit elkaar. Daar hoef je toch niet voor getrouwd te zijn. Gemeente, we zullen dit gesprek hier nou maar laten voor wat het is. Maar het geeft wel aan wat we onder ons waarnemen. Dat het huwelijk bij velen niet meer die waarde heeft die het veel eeuwen gehad heeft. Het is gedegradeerd tot één van de mogelijke samenleefvormen waar je voor kiezen kunt. En veel jonge mensen kiezen voor een relatie met niet al te veel verplichtingen. En het sluiten van een verbond voor het leven, nou, dat vergt te veel. Getrouwd zijn en trouw zijn, wat daarbij hoort, dat zijn waarden die niet meer de hoogste waarde hebben. Boas staat op het punt om een relatie aan te gaan. Met Rut, jongens en meisjes, zoals we weten. En dat heeft een hele voorgeschiedenis, daar hebben we de laatste weken en maanden naar geluisterd. Maar nu is het zover. Boas heeft zich tegenover Rut bereid verklaard om haar als vrouw te nemen. Om losser te zijn voor Rut. Deze nacht waren ze samen op de dorsvloer. Jawel, in afstandelijkheid, maar ze waren samen. En nu de morgen aanbreekt, gaat Rut naar de stad. En ze gaat naar haar schoonmoeder, Naomi. Boas gaat ook naar de stad, maar hij gaat naar de poort. We zouden zeggen naar het gemeentehuis, want Boas wil zijn relatie niet zomaar ondershands aangaan. Nauwgezet volgt hij de regels die daarvoor zijn. Dat is de geschiedenis en wat er volgt, waar we vanmorgen naar luisteren gaan. Boas zal de losser zijn. Daar gaat het vanmorgen over. Boas zal de losser zijn. Drie dingen. Een geweigerde lossing. Een aangegane lossing. En een bevestigde lossing. Boas zal de losser zijn. De lossing geweigerd. De lossing aanvaard en de lossing bevestigd. Letten we, gemeente, voor een goed begrip eerst nog maar even en dan opnieuw naar dat element, naar dat verschijnsel van die lossing. Wat is het ook alweer? Toen de Heere het volk Israël het beloofde land gaf, heeft hij niet aan hen gezegd, nou, verspreid je nu maar en zie maar waar je terechtkomt, nee. De Heere had voor elk van de stammen een bepaald gebied in het land der belofte. Het grootste deel aan de westelijke kant van de Jordaan en een aantal stammen in het overjordaanse. Maar de Heere had niet alleen voor elke stam een grondgebied, maar ook voor elke familie. Ieder kreeg een eigen erfdeel, behalve Levi. Aan Levi werd gezegd, De Heere is uw erfdeel. Maar verder, alle andere stammen ontvingen allemaal een eigen stuk grond en daarbinnen ook elke familie. Als een teken dat de Heere aan ieder een specifieke plaats gaf in het midden van het volk. Daar mochten ze wonen en daar wilde de Heere aan hen zijn zegen geven. Hun eigen grondgebied, hun eigen akkers, ze waren zodoende een bevestiging van Gods leiding in hun leven. Daar mochten ze wonen en werken onder de beschermende vleugels van de Heere. En nu, en dat zagen we al eerder, nu kon het gebeuren dat een bepaalde familie of een bepaald hoofd van de familie in moeilijke omstandigheden kwam en in armoede geraakte en dat hij niets anders had dan dat hij de keuze moest maken zijn land te verkopen. Wel, in zo'n geval was het de plicht van de familie om ervoor te zorgen dat die akker toch in de familie bleef. En met de bedoeling dat het in het jubeljaar, eenmaal per 50 jaren, dat het in dat jubeljaar weer aan de eerste eigenaar terugkwam. Zo had de Heere het bepaald. De wet van de lossing. Maar nu was er nog iets. Er was nog een andere bepaling. De lossing van het zwagerhuwelijk. En dat gold wanneer de man van een jonge vrouw kinderloos kwam te overlijden. Zo'n man had dus geen nageslacht verwekt. De lijn van de familie dreigde dood te lopen. In de toekomst van de Messiaanse eeuw, wanneer de beloofde Messias zou komen, zou er uit zijn geslacht niemand zijn. Wel nu, als die overleden man een broer had, dan was het de plicht van deze broer om met deze weduwe te trouwen en voor haar zaad te verwekken, nageslacht te schenken. En de kinderen die geboren zouden worden, die zouden gelden als kinderen van de overleden man. En nu gaat het in deze geschiedenisgemeente om een combinatie van die twee. De ene regel wordt aan de andere verbonden. De wet van de lossing voorzag in de erfenis, de akkers. Maar de wet van het zwagerhuwelijk voorzag in de erfgenamen. Want als er sprake is van een erfenis, dan moeten er toch ook erfgenamen zijn. En de Heere wilde voor beide zorgen. En die twee sporen komen we hier in Rut beide tegen in deze combinatie. En met name hier in Rut 4 spreekt Boas daarover het een na het ander. Zo samen. Wel nu, Boas gaat naar de poort. Rechtstreeks vanaf de dorsvloer gaat hij daarheen. Hij laat er geen gras over groeien. Hij had het gezegd tegen Rut, vrees niet, mijn dochter. Al wat u gezegd hebt, zal ik doen. Boas blijkt een resoluut en een betrouwbaar mens te zijn. Hij doet wat hij zegt. En dan gaat hij naar de poort. Natuurlijk gaat hij naar de poort. Dat is in de beleving van Boas vanzelfsprekend, om verschillende redenen. Had hij met Rut niet gesproken over die andere losser? Wel, die losser wilde hij zo snel mogelijk ontmoeten. En waar kun je dan beter zijn dan in de poort? Want ieder die de stad uit wil, moet de poort passeren. Daar zal deze man zeker verschijnen op enig moment. En zo ontmoet hij deze andere losser, die nader familie is van Elimelech. Maar vooral, en daar wees ik al op, de poort is de plek waar de wettelijke handelingen plaatsvinden. Daar wordt gekocht en verkocht. De poort is als het ware de marktplaats. Zo is het eigenlijk nog wel. Je ziet het aan de structuur van die oude steden in het Midden-Oosten, dat vlak achter de poort de marktplaats is. Als je in Jeruzalem heden nog de Damascuspoort door bent, dan kom je op een plein, een marktplaats. En ga je door de Jaffa-poort precies eender. Wel, zo was het ook daar. En in de poort vindt de rechtspraak plaats en ook de notariële overdrachten. Wilde je iets officieel regelen, dan moest je in de poort zijn. Wel, Boas gaat daarheen, want daar vergaderden de oudsten. De oudsten die fungeerden zoiets als het stadsbestuur. En dan, jawel, dan komt die andere losser eraan. De man die als eerste in aanmerking komt om te zorgen voor Rut. Hoe hij heet, dat weten we niet. Merkwaardig. Boas spreekt hem niet aan met zijn naam. Of moeten we zeggen, de Heilige Geest heeft aan de schrijver van het boek Rut zijn naam niet meegedeeld. Vers 1. En Boas ging op in de poort en zette zich al daar en ziet de losser van welke Boas gesproken had ging voorbij. Zo zeide hij, wijk herwaarts, zet u hier, gij zulk een. Dat betekent zoiets als meneer zus of zo. Of meneer en. In het Hebreeuws zegt Boas meneer Peloni Almoni. Dat rijmt. Dat is zoiets als, en ik zei het al, zus of zo. Een soort algemene formule die je hanteert wanneer je de naam van iemand of van iets niet wil zeggen. Dan zeg je Peloni Almoni. Wel, laten we hem zomaar noemen vanmorgen. Meneer Peloni Almoni gaat op het verzoek van Boas zitten. En ook komen de 10 oudsten erbij. En dan steekt Boas van wal. Hij legt de zaak uit. Er is sprake van een stuk land, ooit in het bezit van Elimelech, dat Naomi bezig is te verkopen. Onze vertaling lijkt te suggereren dat ze het al verkocht heeft, maar zo is het niet. Nee, ze is bezig, ze is voornemens om het te gaan verkopen. Want ze moet toch leven? Ze verkeert in armoederlijke omstandigheden en daar moeten toch inkomsten zijn. En nu vraagt Boas aan die meneer Peloni Almoni of hij bereid is om als losser op te treden. Hij is immers de eerste gegadigde. Hij is de meest nabije in de familierelatie van Elimelech en Naomi. Wil hij zijn verantwoordelijkheid erkennen en wil hij ervoor zorgen dat Naomi niet aan de bedelstaf geraakt en wil hij dan dat stuk land voor haar kopen? U herkent het eerste aspect van het losserschap dat betrekking heeft op de erfenis, op het grondbezit. Gemeente, proberen we ons even in te leven in Boas. Hij zal zich wel afgevraagd hebben, hoe zal deze man reageren? Het hart van Boas zal op dit moment flink hevig geklopt hebben. Stel je voor dat deze man erop ingaat. Hoe moet het dan met zijn toezegging aan Rut? En jawel, het antwoord komt al snel. Het is een positief antwoord. Deze meneer gaat erop in en zegt, dat is goed, ik zal het lossen. Dat zal een moeilijk moment voor Boas zijn geweest. Teleurstelling. Vorige week zagen we dat Boas helemaal in de weg van Gods wet wilde gaan. Hoezeer hij ook van Rut hield, hij wist één is er die een eerste verantwoordelijkheid heeft en wie het allereerst moet worden aangeboden. In die weg wilde hij gaan. En dan, gemeente, dan kan het zomaar anders gaan dan je zo graag zou willen. Mag ik even een korte lijn trekken? Misschien herkent u het wel. Je hebt het door genade leren belijden. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Wat wilt u dat ik doen zal? En je meende het, je wilde ook niet anders dan in die weg te gaan. Maar als dan de Heere een weg met je gaat, heel anders dan je diep in je hart wenste, dan wordt het moeilijk. Dan kunnen er allerlei vragen opkomen. Wanneer de Heer je in moeite en zorg brengt. Ik denk aan het volk Israël dat naar het beloofde land moest. Dan moesten ze, wanneer ze uit Egypte vertrokken, moesten ze linksaf de weg van de zee. En ze zouden er in een paar weken geweest zijn. Maar de Heer zegt, nee, Mozes zegt dat ze rechtsaf gaan. Maar Heer, dan stuiten we op de zee. En Heer, dan komen we in de woestijn terecht. Ja, zegt de Heer, zo wil het. Zo wil ik het, dat is de weg, die moet je bewandelen. Gemeente mens, Een mens kan het oprecht voor de Heere hebben beleden. Uw wil en wet, Heere. Mag ik de weg gaan die u mij wijst. Want uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zin in strelen. Maar als dan de Heere de weg wijst. Oh, wat kan het dan moeilijk zijn. En wat kan er strijd komen. Zal dat niet een ogenblik in het hart van Boas opgekomen zijn, als deze man zegt, heel resoluut en snel, ik zal het lossen. Je kunt op mij rekenen. Ik zal de losser zijn. Hoe Boas dat antwoord ontvangen heeft, weten we niet. Maar wel, en we lezen verder, wel dat hij nog niet klaar is met zijn voorstellen aan de mogelijke losser, want aan die lossing hangt nog iets anders vast. De losser moet immers niet alleen zorgen voor de erfenis, maar zoals we zagen, daar is ook die andere wet die eraan verbonden is. Hij moet ook voor de erfgenamen zorgen. En dat betekent bij Rut, de Moabitische, de huisvrouw van de gestorven Maglon, erbij nemen. De plicht van het zwagerhuwelijk, vers 5. Ik heb gezegd, ik zal het voor uw oren openbaren, zeggende, aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudsten van mijn volk. Zo gij het zult lossen, los het. En zo men het niet zal lossen, verklaar het. En dan het vijfde vers. Ten dag als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Rut, de Moabitische, de huisvrouw van de verstorvene, om de naam van de verstorvene te verwekken over zijn erfdeel. En dan zien we die meneer Peloni Almoni zijn wenkbrauwen fronsen. Nou, nee, dat is niet de bedoeling. Dat past niet in zijn plannen. Dan ziet hij er toch maar vanaf. Dan heeft hij er geen zin in. Vers 6. Toen zeide die losser, ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn eigen erfdeel niet misschien verderven. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal het niet kunnen lossen. En naar oud gebruik trekt hij zijn schoen uit en geeft die aan Boas. Doet u het maar, Boas. Ik zie er niet doorheen. En zo draagt hij alle rechten en plichten als losser over aan Boas. Vers 8. Zo zeide deze losser tot Boas, aanvaard gij het voor u. En hij trok zijn schoen uit. Gemeente, hier staan we een ogenblik bij stil. Want dit zou een spiegel kunnen zijn. Voor mij, voor u, voor jou. Wat moeten we van deze man zeggen? Om een antwoord op deze vraag te ontvangen, moeten we bedenken wat Boas ten diepste aan hem vroeg. Het is wat we lezen aan het slot van vers 5. Om de naam van de verstorvene, van Maglon, te verwekken over zijn erfdeel. Dat was zijn plicht. Hij had krachtens de wet van de Heere de verantwoordelijkheid ontvangen om te zorgen voor het nageslacht. Opdat er in de tijd van de Messias ook uit Maglon één of meerdere zouden zijn. Maar deze meneer Peloni Almoni, hij bedankt voor de eer. En wat is zijn motief? Heel nadrukkelijk, wat is zijn motief? U leest het in vers 6. Opdat ik mijn erfdeel misschien niet verderve. Hij overweegt. Ja, die akker die wil ik wel hebben. Daar kan ik misschien wel winst uithalen. Ja, dat is goed. Dat zal ik doen. Maar het verwekken van nieuwe erfgenamen, daar pas ik voor. Want dan is de winst van die akker niet meer voor mij. En dan verderf ik mijn eigen erfdeel. Dan kom ik tekort, dan kom ik misschien wel op verlies uit. Gemeente, waar is het deze man om te doen? Waar is die op gericht? Op zijn eigen erfdeel. Op zijn aards bezit. Van wie heeft hij dat ontvangen? Ja, van de Heere. Van niemand minder dan van de Heere. En u roept de Heere hem op om weldadigheid te doen aan een arme weduwe, om zorg te dragen voor het volk des Heeren, om de naam des Heeren daarin te eren, dat hem een volk bereid wordt, dat er nageslacht is. Maar daar heeft hij geen gevoel voor. Dat weigert hij. Dat doet hij niet. En in dat licht is het niet bevreemdend dat de naam van deze man in heel de Bijbel niet genoemd wordt. Want wie weigert in de weg van de Heere te gaan, diens naam zal uit het midden van het volk worden uitgeroeid. Wat er van deze man te zeggen valt, wel, dat hij zijn schat zoekt op de aarde. En daar zet hij zijn hart op. Dit is een man die de beslissing neemt zoals Lot het ooit deed. Die koos naar de wellust van zijn ogen. Die koos voor rijkdom en pronk en bezit. Deze man, hij kent het geheim niet. Het geheim van genade, van dit. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Was het de Heer Jezus zelf niet die het gezegd heeft? Wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Wat baat het de mens als hij de hele wereld wint en schade leidt aan zijn ziel? Zou het kunnen, gemeente? Zou het kunnen dat ik zelf, of u, of jij besmet bent met dat virus? Zou het kunnen dat wij van die mensen zijn, van halen, hebben en houden. En aan de ware dienst van God kom je niet toe. En dan ook niet, en dat zien we in deze geschiedenis, aan het doen van barmhartigheid aan je naaste, kom je dan ook niet toe. Je mist het geheim om van de genade te leven. En dan heb je ook geen zicht op een ander. Of zou het misschien in het leven van deze man nog iets anders zijn, deze meneer Peloni Almoni? Zou die er te vroom voor geweest zijn? Zou die misschien een wettisch mens geweest zijn? En dat hij ervoor terugschrok, een Moabitische in mijn huis? Maar dat is iemand van een vervloekt volk. Dat is een van het volk waarvan de Heer had gezegd dat ze zelfs tot in het tiende geslacht niet in zijn heiligdom mochten komen. Zou het kunnen zijn? Onder het mom van degelijkheid en vroomheid negeert hij de oproep van Gods wet en laat hij zijn naaste in de kou staan. Is dit iemand die we moeten vergelijken met die priester en de leviet uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? Of iemand als de oudste zoon, weet u wel, uit die andere gelijkenis, die in hoogmoedige trots neerziet op zijn jongste zoon en zich er niet mee in wil laten. Iemand van de gezindheid van Kaïn. Ben ik mijns broeders hoeder? Gemeente, het zijn maar even wat spiegels als het ware, die ons worden voorgehouden. Mijzelf en u en jou, we mogen ook in deze dingen wel het gebed bij de Heere doorgrond en ken mij. En zie of er in mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Kennen we het geheim? Het geheim dat we zelf mogen leven uit genade. En dan ook een ruimhartig hart ten opzichte van onze naasten mogen hebben. De lossing geweigerd. En van deze man lezen we in heel de Bijbel niet meer. Zijn weg loopt dood. En dan in Boas opnieuw het woord. Vers 9 en vers 10. Toen zeide Boas tot de oudsten en tot al het volk: gij lieden zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is en alles wat van Gilion en Machlon geweest is van de hand van Naomi. Gemeente, het is een woord waarin een hart klopt. Een hart dat vol liefde is voor de dienst en de wet van de Heere. En ook van liefde voor Rut, de Moabitische, die nu, en dat is wel duidelijk, die nu zijn vrouw zal worden. En tegelijkertijd, het is een plechtig woord. Het is een woord dat ernstig is, waarvan de woorden zorgvuldig gekozen zijn, waarmee Boas een plechtige verklaring aflegt voor de getuigen in de poort. Tot wie richt hij zich? Wel tot de oudsten, de 10 oudsten, en tot het volk. Iedereen mag het nu horen. Hij verklaart het. En hij zegt het met woorden die herinneren aan een eedzwering. Hij zegt het heel nadrukkelijk. Hij spreekt uit dat hij de lossing aanvaardt. Niet alleen aangaande het erfdeel, vers 9, maar dat hij ook op zich neemt de plicht tot het verwekken van erfgenamen voor Elimelech en Mahlon. Boas beperkt zich niet alleen tot het materiële, het stuk land, maar in tegenstelling tot die andere losser neemt hij ook Rut, de Moabitische. En dan is het opmerkelijk, gemeente, hoe hij haar noemt in vers 10. Hij noemt haar de Moabitische, maar hij noemt haar ook de huisvrouw van Mahlon. Het is alsof we hier een officiële huwelijksakte horen, waarin de officiële namen en aanduidingen van de vrouw genoemd worden. Haar eigen achtergrond en haar eigen achternaam. Zo is het met Rut. Maar als we het zo lezen, de Moabitische, de huisvrouw van Mahlon, dan is dat tegelijkertijd, gemeente, ook de aanduiding van de tragiek van Ruts leven tot nu toe. Haar vreemdelingschap, ze komt uit Moab. En haar weduwschap, de huisvrouw van Mahlon. Dat is haar afkomst, dat is haar verlies, een dubbel verdriet. Maar door haar aanstaande huwelijk met Boas zal aan die beide een eind gemaakt worden. Moabitische zal ze niet meer zijn. En van weduwe wordt ze nu bruid. Ze zal de naam van Sions kinderen dragen. Ze zal gaan behoren tot het volk van Gods verbond. Van dat volk waarvan ze eerder had uitgesproken, in een blind geloof: uw volk is mijn volk, Naomi, en uw God is mijn God. En zo zal het nu gaan gelden, want Boas heeft haar aanvaard. Haar, oh wat een wonder, de Moabitische, de weduwe van Mahlon, en van kinderloze weduwe zal ze nu de vrouw van een ingezetene, van een burger van Bethlehem zijn. En ze zal een moeder in Israël worden. Door wie? Door Boas, haar losser. Wel, gemeente, van hieruit is de stap naar de grote losser. Naar Christus, de bruidegom en zijn bruid. Die stap is niet groot meer. U zegt, mag dat? Mogen we dat doen? Mogen we die lijn trekken? Is dat toch geen inlegkunde? Mag je zomaar die lijn trekken? Gemeente, ik wil het doen. En u wijzen op de grond waarop ik dat mag doen. Dan denk ik aan een woord van de apostel Paulus, ooit geschreven aan de gemeente van Efeze. Aan het slot van die brief geeft hij een groot aantal praktische regels, raadgevingen over ouders en kinderen, over heren en knechten, maar ook over de positie van man en vrouw in het huwelijk. En hij herhaalt dat woord dat de Heere ooit aan Adam en Eva heeft gezegd. Daarom zal een man vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aankleven, en die twee zullen tot één vlees worden. En dan vervolgt Paulus zijn woord aan de gemeente van Efeze, en dan schrijft hij: deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dat ziende op Christus en de gemeente. Ziende op Christus en de gemeente. Het huwelijk dus, Het huwelijk als type, als voorbeeld van de gemeenschap van Christus de bruidegom met de zijnen, zijn bruid. En zo gemeente, zo mogen we in deze Boas, in deze bruidegomlosser iets zien. Een heenwijzing zien naar Christus. De bruidegom van zijn kerk. En tegelijkertijd de losser van zijn kerk. En wat zien we dan? Wat zien we in Boas? Liefde. Liefde. Zo ook in Christus. Liefde voor wie? Nou, gemeente, in eerste instantie net als Boas. Liefde voor God. En voor zijn wet. En voor zijn dienst. In die weg wilde Boas gaan. En in die weg is Christus gegaan. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewand. Het is op grond van recht en gerechtigheid dat Christus zijn bruid ontvangt. Het was zijn spijze te doen. De wil van zijn Vader in de hemel. Maar daarin en in juist zo toont hij ook zijn liefde voor zijn bruid. Zoals Boas medegedreven werd door de liefde tot deze Rut. Van Christus geldt het. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het. En dat onderscheidt hem van Boas. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde. En geen moment is er geweest in zijn leven om daarvan weg te lopen. Toen het erop aankwam in Gethsemane, toen zocht hij niet te ontkomen aan de pijniging van zijn ziel. Toen hij voor Pilatus stond, toen is hij niet weggevlucht. En toen heeft hij geen legioen engelen erbij geroepen om hem bij te staan. En toen hij aan het kruis hing, was er geen enkele poging om daarvan af te komen, ondanks het gejoel van de scharen. Liefde was het. Liefde die hem dreef. Liefde voor zijn Vader en zijn dienst, maar ook liefde voor zijn kerk. Want toen Petrus hem verloochende, midden in zijn eigen lijdensweg, toen zag hij in liefde om, met een blik die Petrus behield. En zelfs aan het kruis heeft hij nog een moordenaar meegenomen tot in het paradijs. Zo heeft de Heer Jezus Christus, gemeente, ook deze twee elementen, het erfdeel verworven. Maar niet minder zorgde hij voor de erfgenamen. En wie zijn het? Wie zijn het die daaraan deel ontvangen? Wel, gemeente, dat zijn Moabitische buitenstaanders. Dat zijn dwaze en onreine heidenen. Dat zijn armoedzaaiers en bankroetiers. Dat zijn mensen die geen enkel aandeel kunnen leveren aan hun behoud. En aan de vruchten in hun leven. Rut zelf kon voor nageslacht niet zorgen. Daar had ze de losser, daar had ze Boas voor nodig. Hoe is dat in het leven van Gods kerk? Willen daar vruchten zijn? Vruchten tot de eer van Gods naam, nageslacht, geestelijk nageslacht, waarin de Heere gediend en geëerd wordt, dat zal niet buiten het werk van Christus kunnen. Boas verklaarde het, maar Christus doet het niet minder. Het is om de naam van de verstorvene over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam van de verstorvene niet wordt uitgeroeid. Christus Jezus, hij zal zaad zien. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En dan is het de vraag. Hebt u zo'n losser al nodig gekregen? Zo een die zich over u ontfermt. Die uw failliete boedel overneemt. Die uw schulden betaalt. Die uw verloren leven redt van het verderf. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Die u inlijft in zijn gemeenschap. Die u de zaligheid schenkt die hij voorhanden heeft. Die alles voor u wil betekenen. deze Heer Jezus Christus, in zijn onbaatzuchtige ontferming, in zijn liefdevolle zorg, in de absolute noodzaak dat hij eraan te pas moet komen. U zegt, maar dat kan helemaal niet. Dat is onmogelijk als ik zie wie ik ben. Geliefde gemeente, Rut had ook niks mee te brengen. Rut had niets, niets vanaf haar afkomst wat ze aan Boas schenken kon. Maar hij nam haar zoals ze was. Het is niet voor niets dat hij haar op dat plechtige moment zo noemt. De Moabitische, de weduwe van Machlon. Een verstorvene. Gemeente, zulk een. Over zulk een wil hij zich ontfermen. En hij zegt het. Het is niet om u, maar om mijn grote naamswil. Dat is deze losser. Deze grote bruidegom. Die zich ontfermt over zijn bruid. En dan de derde. De lossing wordt ook bevestigd. Met de voltrekking van een huwelijk, jongens en meisjes, zijn er dikwijls getuigen. Dat was, eigenlijk tientallen jaren geleden, was dat een wettelijke eis. Tegenwoordig is dat een mogelijkheid, maar hoeft het niet. Maar het is wel heel mooi. Als een bruid en bruidegom bijvoorbeeld de wederzijdse ouders of een opa en oma die nog leeft als getuigen vraagt. Die verklaren daarmee dat ze oog- en oorgetuigen geweest zijn van de voltrekking van het huwelijk. En dat het dus echt waar is. En daar tekenen ze ook voor. Ook bij een rechtbank worden er getuigen gevraagd. En die worden zelfs onder ede gehoord. En in de Bijbel komen we ze ook tegen. In de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Nou, hier treffen we ze ook aan. En tot tweemaal toe richt Boas zich tot die getuigen. Aan het begin van vers 9... en aan het slot van vers 10, gij lieden zijt mijn getuigen. En ze zeggen het ook. Wij zijn getuigen. Het volk dat in de poort is en de 10 oudsten. Ze bevestigen het. Ze zeggen het met zoveel woorden. Wat hier gebeurt is wettig. Gemeente, het geldt voor God en voor het volk. En als deze verklaring is afgelegd, dan is die eigenaar van het stuk land en dan is hij de echtgenoot van Rut. Dat is ook even iets om bij stil te staan. In een officiële, openbare zitting van het bevoegd gezag van Bethlehem, de oudste, is het uitgesproken dat Rut geen Moabitische vluchtelingen meer is. Dat ze geen rechteloze asielzoekster meer is. Maar dat ze de wettige vrouw van een ingezetene van deze stad in Israël is geworden. En gemeente, wat geeft nu de doorslag voor deze nieuwe status van Rut? Wat geeft de doorslag? Het recht. Het recht waaraan ze nu voldoet. Is dat door haarzelf verworven? Nee. Daar had ze geen enkel aandeel in. Gemeente, ze is er nog niet eens bij aanwezig. Het wordt gewerkt door de losser. Hij zorgt ervoor. Deze Goël. Het is alles voor haar geregeld. In een rechte weg, door recht en gerechtigheid. Gemeente, in een van de profetenboeken lezen we dit kostbare woord. Sion zal door recht verlost worden. Het behoud van een zondaar, gemeente, vindt plaats in rechte wegen. En helemaal aan de andere kant, en wat bedoel ik daarmee? Aan Gods kant. Op een plaats waarin ik er buiten val. Waarin ik geen aandeel heb. Het vindt plaats bij God. Hij doet het. En het is dan ook tot zijn eer. Het is uit hem en door hem en tot hem. Als Boas gemeente naar de poort gaat, let u erop, en ik zei het al. Als Boas naar de poort gaat en hij de lossing regelt, zit Rut thuis. Gemeente, hoe word ik zalig? Iemand zei eens tegen me, hoe ik zalig word, dominee. Met mijn armen over elkaar. Ik heb er zelf geen enkel aandeel in. Zo had Naomi het toch gezegd. Zit stil, mijn dochter. Totdat gij weet hoe deze zaak vallen zal. Want die man zal niet rusten. Tenzij dat hij heden deze zaak zal volleindigd hebben. Hoe kost het? En hier zien we dat het zo ook gebeurt. Als Boas de lossing regelt, zit Rut thuis. En wat betekent dat? Gemeente, voer ik hier een pleidooi voor leidelijkheid. Voor passiviteit. Ja, als u het horen wilt, inderdaad. Jazeker. Leidelijkheid. Passiviteit. In het stuk van zalig worden, gemeente. En dat klinkt misschien vreemd in uw oren. In het stuk van zalig worden ben ik geheel passief. Geheel leidelijk. Nee, ik voer geen pleidooi voor een onverschillige leidelijkheid. Maar voor een heilige leidelijkheid. Voor die passiviteit die we bij Rut zien. Die stil zit. En die wacht. Die het van de Heere verwacht. Opdat hij het zal doen. Gemeente, dat is mijn behoud. Wanneer ik er totaal buiten val. Wanneer het mijne wordt afgesneden. En het mijne geen enkel gewicht in de schaal voor God legt. Wacht op de Heere. Wees sterk. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Mijn ziel wacht. En ik hoop op zijn woord. Maar let dan eens op die bruidegom. Die is niet passief. Die is ijverig. Mijn vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. De bruidegom gemeente zit niet stil. Hij beijvert zich om zich een gemeente te vergaderen. Een bruid. Zonder vlek. En zonder rimpel. Die man zal niet rusten. Voordat hij die zaak volleindigd zal hebben. En voor wie is dat tot troost? Voor u? Voor jou? Is dat tot troost, gemeente, wanneer het tot troost is? Wanneer het mijn belijdenis is. Heere, het mijne. Het mijne, ik maak mijn schuld alleen maar groter. In al die dingen, heere, waarin ik bezig ben, ook voor uw aangezicht. Het kan voor u, de Heere, niet bestaan. Kent u er iets van? Wat eeuwen geleden, het was nog een Romeinse man ook, in de middeleeuwen beleden heeft. Pater Brugmans. Ik heb gejaagd. Wel jarenlang om goed en vroom te leven. Maar het werd mijn zielen toch te bang. Mijn zielen kon niets geven. Ik had mijn hart ertoe gezet om alles te beproeven. Mijn zonden hebben het mij belet. Dit doet mij zeer bedroeven. Ik ben verdoold op deze jacht en werd door waan bedrogen. Ik had van mijn deugden veel verwacht, het heeft alles mij belogen. Ik had mijzelf slechts bemind en ijdelheid verkoren. Dit jagen heeft mij zo verblind dat alles is verloren. Gemeente, dat alles is verloren. Hoe zalig als je daar komt, dat alles is verloren. Maar dan komt dat andere. O Jezu, Heere, ik bid tot u uit al mijn harten gronden. Verlos mij van mijn zonden nu en voortaan te aller stonden. Opdat ik met een zuiver oog in uw genade schouwe. En dat uw geest mij leren mocht hoe ik u dien met trouwen. De bruidegom. Hij zorgt voor de zaak van uitgewerkte mensen. Van vluchtelingen en asielzoekers. Van bankroetiers. die een faillissement moeten ondertekenen. En moeten zeggen, Heere, nou is het alleen genade. Op u werp ik mij, Heere, wilt u het doen. En dan gebeurt het zeker. Want dan zijn er zelfs getuigen. Dan zijn er zelfs getuigen van dit wonder. Wij zijn getuigen. Ze horen uit de mond van het volk en van de oudsten. Ze zeggen nog meer. Een dubbele wens en een dubbele raad. Die twee raadgevingen die zien we aan het slot van vers 11. Handel kloek in Efrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem. Daar gaan we nog verder maar aan voorbij. Maar wel die wensen. De eerste lezen we in vers 11. En al het volk dat in de poort was, mitsgaders de oudsten zeiden, wij zijn getuigen. De Heere make deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Rachel en Lea. Ja, er waren ook nog Bilha en Zilpa. Die waren er ook nog. Die twee bijvrouwen. Dat Jacob bij deze vrouwen gebouwd werd, gemeente, dat is in de weg van het wonder. Want in die tent van Jacob was het dikwijls niet pluis. Niet pluis, nee. Rivaliteit tussen die twee vrouwen. En niet voor niets kwamen die bijvrouwen erbij. En toch, ondanks dat alles, heeft God zijn volk gebouwd uit Rachel en Lea. En dat wordt dan nog versterkt door wat we in vers 12 lezen. En uw huis, zij, als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde van het zaad, dat de Heere u geven zal u deze jonge vrouw. Tamar, wie was ze? Nou, als je bij je dagelijks bijbellezen aan tafel aangekomen bent bij Genesis 38, ik kan me best voorstellen dat je dat even overslaat. Want het is voor de oren van jonge kinderen nou niet zo, nou, om dat nou voor te lezen. De geschiedenis van Tamar. Tamar, die met de oudste zoon van Juda getrouwd was, met Er. Maar Er stierf zonder kinderen en toen werd ze aan Onan geboren. Maar Onan weigerde om bij deze vrouw kinderen te verwekken. En zo was ook zij een weduwe zonder nageslacht, die Tamar. Maar langs slinkse wegen zorgt ze ervoor dat haar schoonvader Juda haar neemt. Als ze zich vermomt als een hoer. En van Juda raakt ze zwanger. Van een tweeling nog wel. En de oudste is Peres. De man die in onze tekst wordt genoemd. Waar het van spreekt, gemeente. En daar gaan we vanmorgen nog maar bij mee sluiten. Waar het van spreekt. Van genade. Van het wonder. Dat God zijn volk gebouwd heeft. Uit een als Tamar. Maar de Heere heeft het gedaan. Ondanks wie Tamar en Juda waren. En ondanks wie Lea en Rachel waren. Zo, in de weg van de genade alleen, zorgt God voor zijn zaak. God rechtvaardigt goddelozen. En zo, gemeente, ja, we zullen nog één keer stilstaan bij de inhoud van dit boekje. Het gaat op David aan. En het gaat op de grote zoon van David aan. Zo werkt de Heere, door de diepten van mensen heen. Maar hij doet het. Hij doet het alleen. Hij schenkt genade aan buitenstaanders. En zo is de geschiedenis van Rut tot troost voor hopeloze gevallen. Bent u ermee vastgelopen met uzelf? De Heere zegt, zijt stil. Zijt stil, mijn dochter. Totdat ge weet hoe de zaak zal vallen. Want die man in de hemel, die Christus, die bruidegom, die losser, die zal niet rusten. Totdat hij heden deze zaak voleindigd zal hebben. En zo gebeurt het, dat zelfs een Rut, dat een buitenstaander in Israël wordt ingelijfd. En doen de naam Sions kinderen dragen. Door wie? Door hem. Sions betalende losser. Amen.